Gemeente, er is een spreekwoord dat zegt, kleine oorzaken hebben grote gevolgen. Dat wil zeggen, het kan maar met iets heel kleins beginnen, maar het kan toch een groot resultaat hebben. Een klein lek in een schip doet de boot wel zinken op den duur. Eén vonk is al genoeg om een groot vuur te doen ontbranden. One voice can make a song. And one life can change a world. Een kleine oorzaak, grote gevolgen. Een klein mannetje als Luther heeft toch de toenmalige wereld op zijn kop gezet. Tijd van de reformatie. Nou, ik denk dat dat de les is van het gelijkenis van de gelijkenis van het mosterdzaadje, wat de Heer Jezus uitspreekt hier in Matthäus. Klein begin, een zaadje en een overweldigend groot einde. Het wordt een grote boom. Nou, we willen daarop gaan letten vanmorgen, Matthäus 13. We zijn bezig met die zeven gelijkenissen te overdenken die in Matthäus 13 door de Heer Jezus worden uitgesproken. En nu vanmorgen de derde gelijkenis. Hij komt trouwens voor in drie evangeliën, Matthäus, Marcus en Lucas, die gelijkenis van het mosterdzaad. Het is er wel belangrijk, de Heer Jezus heeft daar wel ons wat mee te zeggen. Ik zet boven de preek, het minste wordt het meeste. En dan gaan we letten op dat mosterdzaadje drie dingen. Een klein begin. Er staat in vers 32, het is wel het minste onder al de zaden. Een klein begin. Ten tweede gaan we letten op een verborgen weg. Er staat in vers 31, het mosterdzaad dat een mens genomen heeft en in zijn akker zaaide. Een verborgen weg. En ten derde gaan we letten op een groot einde. Er staat in vers 32, het is wel het minste, maar als opgegroeid is, wordt het het meeste van de moeskruiden. Het wordt een boom, zodat de vogelen des hemels komen en nestelen in zijn takken. Het minste, de minste wordt de meeste. We gaan letten op dat mosterdzaad. Ten eerste, een klein begin. Ten tweede, een verborgen weg. En ten derde, een groot einde. Nou, er staat in vers 31, en een andere gelijkenis heeft de Heer Jezus hun voorgesteld. U weet het nog, hè, om de gedachte nog eens te bepalen. De Heer Jezus, die was aan het meer van Galilea. Hij zat in een scheepje, eventjes van de kant af. En er stond een massa mensen, inclusief zijn discipelen, die stonden naar hem te luisteren op het strand. En dan gaat de Heer Jezus een derde gelijkenis, een verhaal aan hen vertellen. En dan vergelijkt hij hier het koninkrijk van God met een mosterdzaad. Nou, als ik probeer in te denken, dan moet dat voor de hoorders van de Heer Jezus, dan moet dat schokkend geweest zijn. Dat realiseren wij ons nauwelijks. Hoe kan nou dat rijk van God worden vergeleken met zoiets kleins? Dat stond haaks op de voorstellingswereld van de mensen in die tijd. De mensen, die er waren, die daar stonden, die mensen die waren opgewonden. Die waren enthousiast. Die hadden grote verwachtingen van wat er zou gaan gebeuren binnenkort. Johannes de Doper had al gepreekt en hij had gezegd, bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabij gekomen. En toen kwam de Heer Jezus en die zei ook al zoiets. En hij is de koning, laten we hem koning maken. Hij kan broden voor ons maken en hij geeft eten. Zou het koninkrijk nu aangebroken zijn met Jezus als de Messias? Nou, ze verwachten elk ogenblik een doorbraak van dat koninkrijk. De Romeinen het land uit, de ongerechtigheid weg en dan wij als Israël als het hoofd van de hele wereld. En Jezus als koning, dat is het koninkrijk. Ja, maar ondertussen, gemeente, ja, de Heer Jezus deed wel hier en daar een zieke genezen, maar de meeste zieken, die bleven ziek. En heel af en toe werd er eens een dode opgewekt, maar de meeste die stierven. Elke dag stierven een mens. Hoe zit dat nou met dat koninkrijk? En dan zegt de Heer Jezus hier, het koninkrijk, dat moet je vergelijken met een mosterdzaad. Wat wil dat nou zeggen? Nou kinderen, ik heb een mosterdzaadje meegenomen. Ik heb het hier op de Bijbel gelegd. Alleen ik ben het momenteel even kwijt. Ja, dat zeg ik natuurlijk expres, hè. Weet je waarom? Het is zo... Oh, ik zie het. Hier ligt het. Het zien? U ziet het niet. Ik moet mijn bril opzetten om het te zien. Zo klein is een mosterdzaadje. Al zou de Heere Jezus het gehad hebben tussen duim en wijsvinger, dan zou alleen hij het hebben kunnen zien en de rest zou het niet hebben kunnen zien. Het is het minste, het kleinste van alle zaden. 1 millimeter klein. 1 milligram zwaar. Al zou je nou een mosterdzaadje op een weegschaal laten vallen, dan zou die weegschaal niet eens aanstaan, niet eens gaan trillen. Zo licht, zo klein. Onooglijk, onaanzienlijk. Je moet wel heel goed kijken, wil het zien. Nou, dat is duidelijk, dat vind je nooit meer, kinderen. Zwart was het, een zwart mosterdzaadje. Wij hebben wat geel-groene mosterd, daar hebben ze zwarte mosterd, iets sterker in Israël. Ja, als een zwart speldenknopje. Minder dan een pluisje. Als je wel eens een witte boterham eet, met van die maanzaadkorreltjes erop, nou zoiets, één zo'n korreltje. Daar gaat het hier over. En dan wordt het koninkrijk vergeleken met zo'n mosterdzaadje. Allereerst ga ik dat toepassen op de koning zelf van dat rijk, de Heer Jezus. Hij vergelijkt het koninkrijk, maar ook zichzelf dus als de koning van dat rijk, met zo'n mosterdzaadje. Wat bedoelt de Heer Jezus daar nou mee? Nou, laten we eens gaan kijken. Als je nou de Heer Jezus vergelijkt met de grote koningen der aarde in die tijd. Herodes, Judea. En Augustus, de troon, Rome, het keizerrijk. Wat is de Heer Jezus nou eigenlijk in vergelijking met die grote der aarde? Hij werd geboren als een baby in Bethlehem. Niet in de hoofdstad Jeruzalem. Wat was hij nederig en klein in zijn geboorte, zo gewoon, zo klein ook. Hij geboren in een armoedige stad, paleis. Je kijkt er zo overheen. Je moet heel goed kijken, wil je daar nou de Messias in zien? Gelegd in een kribbe, geen prachtige wieg. De eerste 30 jaar van zijn leven, gemeente, onooglijk. Waar is nou die Messias? De eerste 30 jaar horen we bijna niks in de Bijbel over het leven van de Heer Jezus, de Zoon van God. Nou, en toen ging hij optreden, het openbare optreden. Als een prins, als een man van smarten. De vossen hebben nog holletjes en de vogels hebben nestjes. Hij heeft zijn hoofd om neer te leggen. Kan uit Nazareth iets goeds voorkomen? De minste, staat er. De minste onder alle zaden. Ik denk aan het woord van Jesaja die zegt, hij was de onwaardigste onder de mensen. We hebben hem veracht. We hebben niet op hem gelet. Hij heeft geen gedaante nog heerlijkheid. Je moet je bril opzetten als het ware. De bril van het geloof om het zien, anders kijk je er helemaal overheen. Die rabbi van Nazareth. Ja. Zo klein, hè. Dat zelfs Johannes de Doper in de gevangenis op een gegeven moment laat vragen. Heer, ben u het nou? Of moeten we nou iemand anders verwachten? Als een mosterdzaad. Zo was het trouwens niet alleen met de koning, de Heer Jezus. Zo was het ook met de kerk. Hoe is het nou begonnen? Het is begonnen als een mosterdzaad. Het is eigenlijk begonnen met 2 discipelen. Johannes de Doper zei, zie het Lam van God. En Johannes en Andreas die zagen het, die gingen hem volgen. Het begon met 2. En toen, 12. Een paar van die eenvoudige vissers. Van lage, kom af. Kleine, geringe, onaanzienlijke kan het niet. Uit het Galilea der heidenen. Zo Piet de Peuterig klein. Van die 10 melaatsen die Jezus beter gemaakt hebben, kwam er zeggen en schrijven eentje terug. Is dat nou alles? Van die 5000 die hun maag hebben gevuld, bleven er zeggen en schrijven maar 12 over. Wat klein, wat weinig. Ja, en een paar kinderen die zo, Hosanna. Een zondares, een vrouw met het verleden. Ja, die ook. Die hoort ook bij de kerk. Een zondares met een verleden. We zouden tegenwoordig zeggen, die heeft getippeld op de Keilerweg. Of die heeft gewerkt aan de Schravendijkse wal daar in die cafés. Zo eentje. Een vrouw met een verleden. Die hoorde ook tot die pietenpeuterig kleine kerk. En een tollenaar en een bedelaar. Als een mosterdzaadje zo klein. Ja. Zo begint het vaak, gemeente. Zo is het ook tegenwoordig als ik denk aan de Messias beleidende Joden in Israël. Ja, het is maar zo klein, een handje vol. Te midden van een massa die of wettisch is of totaal ongelovig, socialistisch, communistisch is. Als ik denk aan de Jezusgelovigen in de moslimlanden. Ja, zo pieten, zo minuscuul klein. Je moet er een microscoop op zetten, maar ze zijn er wel, die mosterdzaadjes. Dat is zo klein. Als ik kijk in de Bijbel, hoe is het nou begonnen, het evangelie in Europa? Weet je hoe het begonnen is? Het begon met één bekeerde vrouw, Lydia de purperverkoopster. En voor de rest zat in heel Europa, in heel Filippi, zat er niemand op dat evangelie te wachten. Het begon met één mosterdzaadje, één bekeerling. Nou, wat gebeurt daarmee? Staat in vers 31. Gelijk aan het mosterdzaadje dat een mens heeft genomen en in zijn akker, in Lucas staat, in zijn hof heeft gezaaid. In zijn moestuin. Daar zie ik ook alweer een les voor mezelf en voor u in. He, zo'n mens die neemt één zo'n mosterdzaadje en hij zaait dat in zijn moestuintje, in zijn hof. U en ik, we krijgen allemaal zo'n hof in onze omgeving van de Heere God. Dat kan als vader en moeder zijn in je gezin, je kinderen, dat is uw hof. Dat kan als juffrouw of meester zijn, de klas waar je voor staat, groep 3 of 6 of 2. Ja, dat kan u als leiding van kring of clubwerk, dat is uw hof. En daar gooi je dan van buitenaf in die hof een mosterdzaadje in. Een woord van God. Een mosterdzaadje dat valt in een donker mensenhart. Er staat zo mooi. Het welk een mens heeft genomen en in zijn akker gezaaid. U moet goed bedenken, het gaat hier over één zaadje. Hè? Hij had misschien wel een hele doos vol. En hij neemt eentje uit en die gaat hij zaaien. Hij laat dat mosterdzaadje niet op de plank liggen of in een doos liggen. Eén uit de massa neemt hij en zaait hij. Als we het woord van God in de doos laten, als we het op de plank laten liggen, gebeurt er niks onder het hof. Zo was het in de middeleeuwen bij Luther, althans in de Roomse kerk. Ja. Daar lag de Bijbel aan de ketting, daar lag hij onder het stof, daar werd hij niet gelezen, daar werd hij niet gebruikt, totdat Luther dat was het zaadje ging pakken en ging gebruiken en ging zaaien. Veel zondagsscholen in ons land die heten het mosterdzaadje. Daar wordt de Bijbel geopend, genomen. Het welke mens nam. Die Bijbel wordt genomen en gebruikt en gelezen en uitgelegd. Dat doe je als dominee op de kansel. Zo eenvoudig mogelijk, dat de kinderen het ook kunnen begrijpen. Dat doe je ook als vader aan het eind van de maaltijd. Dan neem je die Bijbel en je leest hem, gebruikt hem. Dat doe je als moeder of als oma als je een keer past op de kleinkinderen. Dan pak je de kinderbijbel, je neemt die Bijbel en je leest hem en je vertelt het verhaal van het wonder van de geboorte, het sterven van de Heer Jezus. Dat hij in de wereld gekomen is om zondige mensen, zondige kinderen te behouden. Gemeente, mag ik dat eens wat verder gaan toepassen? Ziet u dus voor u? Eén mosterdzaadje uit de massa. En dan denk ik bij mezelf, wat kan een klein woordje van moeder, wat kan dat ontzaggelijk veel doen? Zeker als je je moeder niet meer hebt. Ik weet zeker dat er vanmorgen mensen zijn die zeggen, ja, maar ik heb nog wijze lessen van mijn moeder die nu overleden is. Die woorden, die vergeet ik nooit meer. Kan wel eens terugkomen. Een klein woordje van moeder, of een eenvoudig gebed van vader, of een opmerking van een kind, zomaar één. Wat heeft dat al niet gedaan? Waarvan wij zeggen, ja, je ziet het maar niet. Moeite niet waard, maar God zegt, dat ga ik gebruiken. Om er nou een boom, om er nou een mens mee te bekeren. Eén tekst uit de Bijbel. Ik vind het bemoedigend. Vanmorgen is het bemoedigend. Ik denk bijvoorbeeld aan vakantie Bijbelclubwerk. Nou, je kan het aan een van mijn dochters vragen. En misschien ook wel aan uw dochters en uw kinderen. He, wat je leert op een vakantie Bijbelweek, dan leer je een tekst uit je hoofd. Nou, de laatste tekst die ze geleerd hebben is Hebreeën 13. Want hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. En dat blijft hangen in de kinderhart. Eén tekst. Misschien een opmerking die je eens gehoord hebt van een ouderling die op huisbezoek kwam. En jij zat erbij, helemaal niet geïnteresseerd, maar je moest er dan bij zitten. Maar hij zei tegen je, ja, wat zei hij? Nou, misschien één woord. Mijn jongen, zie op Jezus. Het is wel blijven haken in je hart. Viel wel, al wilde je er niet aan. Ik herinner mij een vrouw die zei tegen iemand die naast haar in de kerkbank zat, zomaar eens een keer, na lange tijd weer eens in de kerk. En die vrouw die zei tegen die andere vrouw die naast haar zat, ze heeft hem zelf verteld. Die zegt aan het eind van de dienst, en nou volhouden hoor. Maar dat woord bleef wel haken, een mosterdzaadje. En ze heeft volgehouden en ze heeft in de kerk ook nog de Heer Jezus gevonden als haar heiland en verlosser door één zo'n opmerking. Het gaat niet om die vele woorden, om die lange preken. Een korte toespraak over het kruis van de Heer Jezus. Een goed woord van Hem, dat kan al zoveel wonderen doen. Als men leeft. Zit u het hier één korrel, één tekst, één vers, één Bijbelwoord, één lied. De Heer Jezus zei eens een keer, volg mij. Was genoeg. Weet je waarom dat nou genoeg is, gemeente? Omdat in zo'n korreltje, daar zit een levenskiem in. In principe in zo'n mosterdzaadje, al is het zo klein, daar zit alles in. Daar zitten al de worteltjes in, bij spreken. En daar zit al een stengel in, een blad, en het hout en de vrucht. Er zit alles in. En zo is het met de evangelie ook. In dat ene eenvoudige evangelie, daar zit geloof in en wedergeboorte in en bekering en heiliging en de hemelse heerlijkheid. Alleen het moet zich gaan ontwikkelen, het moet zich gaan ontvouwen. Maar het zit er in principe allemaal al in. Dat is volgens mij ook het grote van de reformatie geweest. Eén tekst waardoor Luther tot verandering kwam. De rechtvaardige zal door het geloof leven en niet door zijn goede werken. En die ene tekst was genoeg om Europa, kerkelijk Europa, in die tijd op zijn kop te zetten. Ja. Ik is een voorbeeld noemen. Ik denk dat er sommigen hier zijn die wel eens boeken gelezen hebben van J.J. Frienzel. Die man die kan vertellen. En die man die kan boeken schrijven. Prachtig mooi. Frienzel. Nou, die zegt op een gegeven moment. Die zegt dit. Hij zegt, door de vertelling van de juffrouw op de kleuterschool, door de Bijbelvertelling van de juffrouw op de kleuterschool, heeft de Heer het mosterdzaadje van het geloof in mijn hart geplant. Zo gaat dat. Of ik denk, de ouderen weten dat misschien ook wel, ik denk aan die man Arie de Redelijkheid. Heb je daar wel eens van gehoord? Dat was een godsdienstonderwijzer, de jaren 50. Die kwam uit Oude Kerk aan de IJssel. Onkerkelijk. Vader en moeder deden nergens aan. En toen had je nog echt zondagschool. En die vader en moeder zeiden, Arie, ga jij er naartoe? Want dan kunnen wij een poosje naar bed 's middags. Waar ze blij even dat ze van hem af waren. En hij ging naar de zondagschool en dan schrijft hij zelf. Hij zegt, ik was een jaar of 10 en de vertelling van de meester werd door de Heere gebruikt om mij te ontdekken aan mijn staat buiten God. En dan zegt hij daarover zelf in zijn geschriften. Hij zei, ik was 10 jaar en ik luisterde naar het verhaal van de meester op de zondagschool. En het woorden, zei hij, die mij rechtstreeks verwezen voor mijn gevoel naar de rampzaligheid. Tranen kwamen, jochie van 10 jaar, tranen kwamen. Ik voelde dat ik buiten God was. Ik ging als een verslagene naar huis. En zegt hij, het verdween niet. Toen ontdekte ik voor het eerst als jongen dat de grootste der zondaars niet in mijn buurt woonde, maar dat ze woonde in mijn hart. Die man is machtig door God gebruikt in die tijd, weet u dat? Als je nou naar Oude Kerk aan de IJssel gaat, dan zegt de meneer de redelijkheid, dan weten ze allemaal nog wie dat is. Ziet u, het gaat er bij mij maar om dat ene mosterdzaadje, die ene vertelling. Indien gij een geloof had als een mosterdzaadje, dat zegt de Heer Jezus ook. Een korrel zaligmakend geloof, dat valt tussen de kluiten van het ongeloof en de twijfel. Als door God in je hart gezaaid is, dan gaat, en dan begint het heel klein, dat vind ik ook bemoedigend, het begint heel klein. Dat beginnende geloof, hè, jongens, meiden, hé, nou echt geloof. Het beginnende geloof, het kan heel klein, maar echt is. Ja, maar wanneer is het nou echt? Als je bijvoorbeeld door je verdriet, door je zielsverdriet, wat je God gekrenkt hebt, als je door je trap heen ziet op Christus, en dat je tegen hem zegt, Heer Jezus, maar ik kan u niet meer missen. Nou, dat is dan heel klein, maar het is wel, in principe zit daar wel alles in. Eén zucht naar omhoog. Eén snik, één schreeuw naar God. Als een hert dat schreeuwt naar de waterstroom. Eén traan, één blik op het kruis als een mosterdzaadje. Nou, ik denk dat dat duidelijk is. Een klein begin. Tweede gedachte, dat is de verborgen weg. Hoe gaat dat nou verder? Nou ja, als dat gevallen is in de aarde, dan gaat het groeien. En dan gaat het omhoog, dan wordt een boom. Wacht even. Hij staat in vers 31 en nam het mosterdzaadje en heeft het in zijn akker gezaaid. Weet je wat dat betekent? Ik zie daar die man met dat ene korreltje. Hij neemt het tussen duim en wijsvinger, dan heeft hij nog iets in zijn hand. En dan laat hij het vallen. En al zou hij nou bij wijze van spreken denken, wacht, ik moet het even opruimen, het moet ergens anders liggen. Dan gaat hij op zijn knieën en dan kijkt hij en dan vind je het nergens meer. Als je laat vallen, dan ben je het kwijt. Onvindbaar. Dat is niet meer terug te vinden. Nou, zo is daar die man die dat ene zaadje laat vallen. En het zakt en het zinkt en het verdwijnt, dat zwarte zaadje tussen de zwarte klei, kluiten. Die zwarte grond. En als dat nou gevallen is in de grond, dan sterft het daar. Maar er zit wel een levenskiem in, maar het sterft wel. Ja. En dan denk je bij jezelf, ja, waar komt het nou toch van terecht? Je laat het vallen en het verdwijnt. Daar komt niks van terecht. Zo gaat het met het koninkrijk van God. Ik denk dat dat een les is die hierin zit, zegt de Heer Jezus. Zo gaat het met het koninkrijk van God. Het gaat een verborgen weg. Het gaat niet gelijk omhoog. Zichtbaar. Het resultaat. Nee, het gaat eerst naar beneden. Het valt en het verdwijnt. Voor het oog is het weg. Het gaat dood. Het gaat de diepte in. Dat korreltje wordt begraven in de grond. Ik ga dat weer toepassen op de Heer Jezus, de koning van dat rijk. Zo is met hem ook gegaan. Als een mosterdzaadje is de Heer Jezus ter aarde besteld. In de dood en in het graf, onder de grond. Begraven, verborgen voor de ogen van de mensen in het graf van Jozef van Arimathea, in de hof van Jozef van Arimathea. En daar hadden de discipelen natuurlijk moeilijk mee, want ze dachten, het gaat met dat koninkrijk, het gaat rechtstreeks naar omhoog. Nee, het gaat niet, om het eens met een woordspeling te zeggen, het gaat niet linea recta, maar het gaat door de Via Dolorosa. Het gaat niet recht toe recht aan naar omhoog, naar de hemel, maar het gaat door een omweg, door de lijdensweg, door een kruisweg heen. Zo gaat het in het koninkrijk. Ja, wij kennen het verhaal, gemeente, maar stel je voor dat je nou eens daarbij gestaan zou hebben. Stel je nou eens voor, je stond erbij. Daar in Jozefs hof, waar de Heer Jezus begraven was. Stel je voor, je stond erbij en je zou tegen iemand zeggen, je zou iemand erop wijzen, die gestorven kruiseling daar. Daar in het graf van de hof van Jozef van Arimathea. Je zou erop hem wijzen en je zou dan tegen die man die naast je staat, je zou zeggen, nou dit lijk, dat zieloze, dat ontzielde lichaam van Jezus van Nazareth. Dit is het begin van het koninkrijk. Dat koninkrijk dat eenmaal over de hele wereld zal worden uitgebreid. Dan zou die jongen die naast je staat, die zou zeggen, ja, dat kan toch niet. Hoe kan nou een lijk het begin zijn van een koninkrijk dat wereldwijd zal worden opgericht? Maar het is wel zo. Het is wel zo. Het begon klein. Het is gevallen in de aarde, maar het bleef niet klein. Het ging na 3 dagen weer groeien, maar zover is het nog niet. Zo is met zendingswerk ook, gemeente. Ik ga het weer toepassen. Zo is met zendingswerk ook. Het begint vaak heel klein. Dan ga je naar het buitenland. Het begint vaak heel klein. Weet je, er zijn zendingsgebieden, hè, dat heb ik wel eens gelezen. Er zijn zendingsgebieden waar aanvankelijk meer graven van zendelingen waren dan bekeerlingen op het zendingsveld. Dan zou je zeggen, ja joh, het is een zaakje. Het is een zaakje, een aflopende zaak. Het is een fiasco. Het verdwijnt weg. Daar ligt dat koninkrijk van God verloren, verborgen, verdwenen. Daar is dat mosterdzaadje weg. Gemeente, zo was het er ook met de kerkgeschiedenis, zoals begon die 12. Die eenvoudige vissers. Wat bleef daar nou van over? De een verraden, de ander verlogen, alle zijn ze weggevlucht. En de Satan dacht, nou heb ik het voor elkaar. Verstrooid. Het is een zaakje, het sterft. Weet je wat de Heer Jezus zegt? Het is geen zaakje. Het is een zaadje. Een zaakjes, menselijke zaakjes, godsdienstige zaakjes. Die verdwijnen maar. Zaadjes, en een D, die gaan groeien. Al is het dwars door het sterven heen. Er is wel eens iemand geweest die zei, dominee, twijfelt u nou nooit eens aan het resultaat van uw eigen prediking? Je hebt van die mensen die dan wonen aan de overkant, weet je wel, en die kijken dan zondagochtend eens zo door de, achter de gordijntjes, door de ruiten, van nou, daar gaan ze weer. Ja. Dominee, twijfelt u nou nooit eens aan het resultaat van uw eigen prediking? Want ja, je preekt. Maar volgens mij is er weinig succes. Er verandert geen mens door. Volgens mij is het een zaakje bij u. Dat is nou de raadselachtige weg van het koninkrijk. Zo ging de reformatie ook. Die Luther, ja ja, geweldige man. Maar hij werd al opgesloten ergens in de Wartburg, hè? Weg. Verstopt. Als een zaadje onder de grond. Weg. Tegenover die machtige keizer. Tegenover die machtige Roomse kerk. Met al zijn dwaling. Het was zeer klein en tot niet gekomen, leek het. Maar dat is nou de weg die de Heere gaat, gemeen, een stervensweg. En als je nou niet vreemd bent, als je geen vreemde bent in dat koninkrijk, dan weet je er in je eigen leven ook wel van. Het is een stervensweg, een omweg. Het heeft geen aardse gestalte. Maar het heeft wel, ik zeg het weer met een woordspeling. Het heeft geen aardse gestalte, maar het heeft wel goddelijk gehalte. Er zit een kiemkracht in. Dat evangelie, dat is niet opzienbarend. Dat is geen show. Maar er zit kiemkracht in. Het is een kracht Gods tot zaligheid. En daar geloof ik in. Zo gaat het ook in mijn persoonlijk leven, gemeente. Kinderen van God in ons midden. U zult het herkennen. Het begon zo klein, hè, met die ene blik, die eerste blik door uw tranen heen, het kruis van de Heer Jezus. En in die ene blik lag het leven en het heil voor uw ziel. En daarna, nou ja, daarna, dominee, ja, ik moet eerlijk zeggen, daarna is het niet bergopwaarts, maar bergafwaarts gegaan. Ook de weg van het mosterdzaad dus. Ja, daarna is er toch weer strijd gekomen. Ik dacht dat oude zonden dood waren, maar die kwamen weer springlevend op. Het kan zo zijn dat er hier iemand zit vanmorgen die zegt, dominee, eerlijk gezegd, Dat weet een ander niet, maar ik ben het zicht op de Heer Jezus al maandenlang kwijt. Ik zit wel in de kerk, ik lees wel, ik bid wel, maar ik ben het zicht op Hem kwijt. En er zijn er misschien tijden geweest in het begin. Het was wel klein, maar het was zo echt. Intens bedroefd, maar ook zo hartelijk verblijd. Je kon zo heerlijk vol overgave van de Heer zingen. En zo echt eerlijk bidden. Die genade van God, dominee, het lijkt wel of het weggeëpt is uit mijn leven. Het lijkt wel of het een zaadje is, dan moet u dat herkennen. Zoals het valt in een dorre akker. In de winter, je ziet alleen maar die zwarte kluiten die omgeploegd zijn, voor de rest zie je niks. Die is kaal, dor en dood. Ja, zo is nou mijn ziel. Zo is nou mijn ziel. Ja. Ik zie alleen maar grove kluiten van strijd, geloof en twijfel. Er is dus een dichter geweest die heeft gezegd, ik ben op een punt gekomen dat ik moest uitroepen, ik vrees gewis dat ik nog alles mis. En ik ben zo bang dat het in mijn hart geen waarheid is. Verdwijnt voor je gevoel. Maar gemeente, dan ga ik naar de derde gedachte. Gelukkig geen punt. Nee, er staat zo mooi in de gelijkenis. Vers 32. Maar. Dat is nou het verrassende hier in deze kleine miniatuurgelijkenis. Maar wanneer het opgeroeid is, dan wordt het het meeste van de moeskruiden. Het wordt een boom van de struik. En de vogels komen en die nestelen zich daarin. Maar, dat is het verrassende in deze gelijkenis. De tegenstelling, hè, tussen dat kleine begin, dat kleine mosterdzaadje en die grote boom. Dat kleine begin en dat overweldigende resultaat, dat overweldigende eind. Misschien heeft de Heer Jezus er wel op gewezen, dat het staat in de Bijbel, maar het zou kunnen. Dat tegen de hellingen van het meer van Galilea, die heuvels van Galilea, dat de Heer wel, het wordt een boom. Kijk, die boom. Zo'n boom. En die waren daar, mosterdstruiken. Bomen van mosterdstruiken. Ik heb gelezen, gemeente, er staat wanneer het opgegroeid is. Ik heb gelezen in de voorbereiding van deze preek dat als dat eenmaal gaat, het verdwijnt wel in die grond, maar als het dan gaat ontkiemen en het komt naar boven, dan zie je het groeien. Zo snel gaat het. We zeggen dat wel eens van hele snelle planten die heel snel groeien. Nou, het lijkt wel of ik met de dag ziet groeien. Nou, zo is het met zo'n mosterd. Als het eenmaal gaat groeien, dan zie je het opgroeien. Ziende ogen. Marcus zegt, het krijgt grote takken, het maakt grote takken. En het wordt een grote boom van de struik. En die bladeren zijn tot schaduw. En die bestjes, of wat zijn het, van die zwarte bestjes eraan. Die vrucht die is tot voedsel voor de vogels, die komen erop af. Een boom van wel 3 meter, nou dat is voor een struik, een boom van de struik. Dat wordt hier bedoeld. Daar komt wat op af, de vogels komen daarop af. Die vinden daar een schaduw tegen de zonnehitte. En die vinden dat lekker, die zitten lekker te peuzelen. Die doen zich te goed aan die besjes. En weet je wat die vogels ook doen, gemeente? Ze vermaken zich. Hè? Ze springen van tak op tak. Ze vinden schaduw tegen de zonnehitte. Ze eten en ik denk dat die vogels, staan hier in de Bijbel, maar dat denk ik zo. Maar dat ze, als ze dan verzadigd zijn en ze zijn dan lekker in de schaduw, dan zingen die vogels natuurlijk het hoogste lied. Wat ik apart zeg. Het begint met het zaaien en het eindigt met muziek. Muziek voor vogels. Een mosterdzaad dat een mosterdboom wordt. Nou, ik ga dat weer toepassen. Allereerst op de koning, op de Heer Jezus. Zo ging het met hem ook. De minste werd de meeste. De onwaardigste onder de mensen. De Heer Jezus. Hij werd de allerhoogste, de knecht, door zijn lijden en sterven heen, die werd gezet aan de rechterhand als koning die alle macht heeft. De minste voor de meeste, aan de rechterhand van zijn vader. De begrafenis heen, is de Heer Jezus geworden tot een boom. Tot een boom des levens. En daar komen mensen op af. Daar komen vogels op af van diverse pluimage. Daar komen volkeren op af. Daar komen vreemdelingen op af. Tot waar men ooit de wildste volkeren vond. Die komen erop af. Ja. En die vinden nou in Christus. Die vinden daar bij hem een rustplaats. En een schuilplaats. En een woonplaats. Ze nestelen zich daar. Daar leggen ze hun jongskens neer. En daar zingen ze. Dankbaar lofgezangen ter ere van de Here. Gemeente, zo is het ook met de kerk in deze wereld. Het lijkt een zaakje. Het lijkt soms een fiasco, het wordt helemaal niks. Het wordt helemaal niks. Dat denk ik wel eens. Ik heb van een week algemeen de kerk AK gehad. Ja, dan zit je daar met verschillende collega's, predikanten. En dan praat je over de hervormde kerk op Zuid. Nou ja, en als je dan hoort dat er weer verschillende kerkgebouwen verkocht moeten worden. Weer bezuinigingen, er moet gesloten worden. Kerken moeten gesloten worden. Ja, kan je opbrengen. Jongens, is het nou een zaakje geworden? Wordt het nou een fiasco? Nee, zegt de Heer, een zaadje. Een zaadje. Het kan met 2 of 3 beginnen, hè. Het kan door de stormen heen gaan. Maar 2 of 3 in zijn naam samen zijn. Klein getal. Maar dan zie je, als ze eenmaal gaan groeien. Als onze God zijn zegen gaat geven. Dan worden het er van 2 worden het er 12. En van 12 worden het er 70. En van 70 worden het er 120. En van 120 worden het er ook nog 500 broeders die hem ook zien. En dan worden het er 3000. Dan worden het er 5000. En dagelijks lezen in de handelingen. En dagelijks deed de Heer toe aan de gemeente die zalig werd. Je ziet het groeien per dag. Ja, dat is mijn gebed ook voor ons. Je ziet het groeien per week. Heere, geef dat toch. Uw grote naam tot eer. De takken worden groot. Die takken verspreiden zich zo. Naar het noorden, naar het oosten, naar het zuiden, naar het westen. 30 jaar na de kruisdood van de Heer Jezus, dan gaat die boom toch groeien. Dan kan je de handelingen voorlezen. In Jeruzalem, in Samaria, in Judea, en in Rome en Europa. En die takken die groeien zelfs over de gevangenismuren heen. En komen terecht bij die stokbewaarder, in Filippi. Ja, die man, dat is ook een vogel, die vliegt ook naar die boom toe. Wat moet doen om zalig te worden, geloof in de Heer Jezus, vlucht naar hem. Geloof direct in de Heer Jezus, zegt Paulus. En je zal onmiddellijk behouden worden. En hij werd behouden. Er zijn takken die groeien zo dwars naar het huis van Lydia de purperverkoopster. Die ook. Die takken van die mosterdbomen, gemeente. Het lijkt net of ik... Ik moest erg denken aan die preek over Ezechiël 17. Dat lijkt er heel erg op, in de derde gedachte. Die takken van die bomen... Die gaan zo'n stukken kronkel wegen, maar ze kunnen wel. Mooi, hè? Ik heb het gelezen in de visie. Ik had het net over die prostituee op de Keilerweg. Als je dat leest in de EO-visie, dat zo'n vrouw, dat die tot bekering komt, tot verandering. Dat is te zien. Wat een geweldige getuigenis van wat Gods genade vermag. Ja, vogels van diverse pluimage. Ze groeien dras door de gevangenismuren en die soldatenkazernes. En zelfs tippelzones. Ja, ze komen hoor. Al de heidenen, ik zie die vogels aankomen vliegen. Al de heidenen door uw handen voortgebracht uit alle landen. Ze zullen tot u komen. Heer. Momenteel is dat erg in de derde wereld zo. Hè? In Zuid-Afrika en in Zuidoost-Azië en in Zuid-Amerika. Daar groeit de kerk explosief. Als je daar wat van hoort en leest, misschien wel gezien hebt. Stampvolle kerken. Stampvolle kerken. Enthousiaste christenen. Bijbelgetrouwen, niet van dat verbleekte vrij christendom. Bijbelgetrouwe christenen. Enthousiaste mensen. Dynamisch. De opmars van het christendom in Azië. Hè, die boom die gaat daar groeien. Die takken die groeien daar verder. Alleen in Europa, hier bij ons, in de blanke westen, ja, daar loopt het leeg. Maar daar groeit het. Daar groeit het. Ziender ogen ziet groeien. En straks, gemeente, straks komen er nog 144.000 van Israël bij. Ja. En straks zal het een grote schare zijn die niemand tellen kan. Dat koninkrijk van God, had ik toch niet gedacht. Toen ik daar in de hof van Arimathea de Heere Jezus zag liggen als een ontzield lichaam. Weet je, kinderen, daar zal er straks ook een hele grote schare van kinderen zijn voor Gods troon. Daar zullen ze zingen, verlost van zonde en van gevaar, tot eer van 's vaders zoon. Ook een schare van kinderen, ook kleine vogeltjes van die goudvinkjes. Die vliegen naar die boom toe en die vluchten naar de Heer Jezus op hun kinderleeftijd. Ook gered. Het koninkrijk als een zaadje. Straks zal het werkelijkheid worden, daar kan ik wel het naar verlangen, gemeente. Die werkelijkheid van deze gelijkenis, die grote boom. Als dat koninkrijk, we hebben het gezongen, eindeloos zal zijn uitgebreid. Als alle andere koninkrijken van deze wereld. Bush. Poetin. En Blair. En Beatrix. Als alle andere koninkrijken van deze wereld, die zullen als een zaakje verdwijnen. Maar dat koninkrijk van koning Jezus. De ganse aarde zal straks met de vrezen van de Heere worden vervuld als hij zijn rijk volmaken zal. Deze aarde waarop we nu wonen. Ja, dan is er maar één koninkrijk dat blijft bestaan als zijn koninkrijk. Dat perspectief zie ik hierin. Geweldige bemoediging, mensen, om maar door te gaan. Al is het soms moeilijk werken in het koninkrijk van God. Hier, in de stad, of in het buitenland, om maar door te gaan. Onze God geeft zegen. Die boom die wordt groot en die komt vol. Verloren zondaars, vogels, ze komen ook al vandaan. En ze worden aangetrokken door die boom des levens, Christus Jezus, de koning van het Rijk. Eenzame mussen. En ik zie de zwarte raaf en de zwarte spreeuwen naast een witte duif samen op een tak zitten. De nachtegaal. De leeuwerik, de merel, de zwaluwen, ja. Waarom gaan ze nou naar die boom toe? Weet je waarom naar die boom toe gaat? Ik zei het al, tegen de zonnehitte. Of misschien wel opgejaagd door de roofvogels. Weet je waarom ik de Heer Jezus nodig heb? Waarom ik naar hem toevlucht, dominee? Weet je waarom ik in mijn leven gans hulpeloos tot hem gevloden, naar hem toe ga? Omdat ik voel dat buiten die boom, dan sta ik bloot aan de hitte van Gods toren. Buiten die boom sta ik bloot aan de roofvogel, aan de listen en aan de satanische strikken. Dan zit de dood en het oordeel mij op de hielen. En dan zegt de Heere, kom maar tot mij. Daar komen ze als bange vogeltjes. Zo kwam ik tot geloof, zegt er eentje vanmorgen. Zo kwam ik tot geloof. Ik werd achterna gezeten door de vrezen van de dood. En dan die eeuwigheid. En waar zal mijn ziel dan zijn? En die God. Een vertorend God. Dat botste Luther ook tegenaan. Een vertorend God. Hoe zal ik straks voor die rechtbank verschijnen? Hoe zal ik er doorkomen? Ja. En toen kwam ik als een bang vogeltje gevlogen om te schuilen bij de Heer Jezus. Ik zag die boom op een gegeven moment staan. U begrijpt de beeldspraak. En die takken uitgebreid, alsof die takken mij wenkten, komt allen tot mij. En ik kwam, zoals ik was. En ik vond rust. Rust voor het hol van mijn zielenvoet bij hem. Nou, gemeente, ik ga eindigen, het wordt tijd. U begrijpt wel, buiten de boom, dat is buiten het koninkrijk, dat is buiten God, dat is buiten de koning. Maar de boom staat nog. En ik zou willen zeggen, je moet er vandaag nog, nu eigenlijk, nu direct. Je moet als een vogeltje, hoe oud of hoe jong je ook bent. Je moet nu vluchten, vliegen, vertrouwen, je toevlucht nemen tot. Als een vogeltje vliegen naar de Heer Jezus. Op de vleugels van het geloof en van het gebed. En dan zal je het ervaren, wie tot hem komt, die zal die geenszins uitwerken. En als je, hoe weet je nou dat je bij hem bent? Dat je daarin bent in die boom en niet erbuiten. Als je eenmaal in die boom bent, als je eenmaal op die takken mag rusten. Je schuilplaats, je rustplaats, je woonplaats daar gevonden hebt. Gemeente, ik geloof, dan ga je zingen.
Dan ga je zingen.
Dan ga je net zoals een vogel zingen, dan ga je fluiten. Zingen. En dan kan je van zo verschillende, ja, de vogel van diverse plumage. Ja. En diverse kleuren. En diverse grootte. En diverse toonhoogte. En toch zingen ze allemaal één lied. Nog heerlijker dan in een grote vogelvolière. Daar in die boom. Daar zingen ze allemaal één lied. Het lied tot eer van God de Vader. God de Zoon. En God de Heilige Geest. Dan wordt het met al die vogels. Drie ene God. U. Zij al de eer. Amen.